Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst, waarin onze pastorale medewerker Erik Brinkman zal voorgaan. De dienst zal vanmorgen in het teken staan van de afsluiting van de vakantiebijbelweek. De eerste collecte is niet vandaag bestemd voor de diaconie, maar voor de vakantiebijbelweek. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen op Psalm 146, de versen 1 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen. Deze psalm staat afgedrukt op de orde van dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. In Psalm 127 vers 1 staat: als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. We willen met elkaar het themalied zingen, zoals in uw orde van dienst staat afgedrukt. Het themalied wat deze hele week is gezongen en wat hoort bij het thema de bouwplaats. Een architect, elektricien, een schilder en een timmerman. Daar ging het deze week over in de verhalen.
Ja.
Ook deze morgen willen we luisteren naar de wet van God. En we willen dat beantwoorden, beamen met het zingen van de woorden van Psalm 133 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Nadat we geluisterd hebben naar hoe de Heere wil dat wij leven. Ik ben de Heere God. Ik ben jouw God. Ik wil altijd voor jou zorgen. Daarom moet je van mij het meeste houden. Je mag geen beeld maken van God. Je mag de naam van God niet verkeerd gebruiken. Je moet eerbiedig over God praten. 6 dagen mag je werken. De zondag is de dag van God. Op zondag ga je naar de kerk. We luisteren, we zingen, we bidden. En God geeft ons zijn zegen. Je moet veel van je vader en moeder houden. Je moet ook luisteren naar de mensen die voor je zorgen. Je mag niet iemand doodslaan. Vaders en moeders horen bij elkaar. Vaders en moeders moeten voor elkaar zorgen. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je mag niet jaloers zijn. Je moet geen dingen van iemand anders willen hebben. En de Heere Jezus zegt, je moet veel van de Heere God houden en je moet ook veel van elkaar houden. Gemeente jongens en meisjes, zullen we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, wij danken u. We danken u voor de afgelopen week. Misschien hebben er een aantal van ons die betrokken waren bij de organisatie van de vakantie Bijbelweek en die week ervoor wel met een schuin oog naar de buienradar gekeken. En ze hebben gekeken. Maar het water kwam niet. Niet 's morgens. Niet als er 's morgens gebouwd moest worden. Heere God, u hebt ook het weer in de afgelopen week wonderlijk geleid. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we daar ook uw zegenende hand in mochten verstaan. Heer God, ik dank u voor de regen die gevallen is, want het was nodig. Heer, ik dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze bouwplaats. Op deze bouwplaats hebt u ons bij elkaar gebracht om met elkaar te zingen, orgel te spelen, de stoelen klaar te zetten, te spelen op muziekinstrumenten om te zingen, om uw woord uit te leggen, de Bijbel. En ik wil u vragen, wilt u ons allemaal die een taak heeft in deze dienst, wilt u ons helpen en zegenen? Wilt u geven dat uw woord, dat de Bijbel voor ons begrijpelijk mag zijn? En bijzonder ook voor de kinderen. Wilt u geven dat ze er iets van mogen snappen, van mogen begrijpen? Nee, niet iets, maar heel veel. Heere God, geeft u ons een gezegende dienst. En misschien zijn er allerlei dingen waar we in gedachten mee bezig zijn. Misschien zijn we aan het wachten op een uitslag in het ziekenhuis. Misschien zijn er thuis wel problemen. Misschien weten we wel dat we ziek zijn en dat er behandeling moet volgen en zien we er tegenop. Heere God, we leggen het voor u neer. Al die dingen die ons kunnen hinderen in het luisteren en we willen u vragen. Wilt u uw woord zegenen en wilt u geven dat uw woord voor ons vanmorgen, voor een ieder van ons, een boodschap heeft? Spreekt u zelf tot ons. Heer, zo mogen we ook bidden voor de mensen thuis bij de kerkradio. Geeft u ook hen een gezegende dienst? Wilt u ook tot hen spreken? Want ook daar is een bouwplaats van de Heilige Geest. Heer, zo bidden we u. En danken we u. In de vergeving van onze zonden. Van alles wat verkeerd is gegaan. Ook in de afgelopen week. Natuurlijk zijn er dingen misgegaan, Heere God. We leggen het bij u neer. Maar we danken u vooral voor al het goede dat u gaf. Heer, zo bidden we u. Om Christus wil alleen. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen het lied uit Op Toonhoogte 436. Op Toonhoogte 436. Kijk daar, een metselaar, hij bouwt een huis van steen, alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen. Op Toonhoogte 436. Daar een metselaar, hij bouwt een huis van steen. Samen, deuren en ramen, samen, vormen zij een huis, samen. De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan. Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Eén voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, zoveel verschillende namen. Samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, het huis van de Heer. Samen, zo verschillende namen, samen zijn wij het huis van de Heer, samen. Amen. Ik wil de kinderen die een stukje moeten voorlezen, alvast vragen om naar voren te komen. Daan, Sharona, Simone, Nienke, Niels, Laurie. Gemeente, eigenlijk hadden we 5 hoofdstukken moeten lezen. En dan zou ik hoofdstuk 5 overslaan. Dus ik heb een keuze moeten maken. Het is best wel een lang stuk, vandaar dat er ook een heleboel op een rij staan. Maar laten we maar gewoon beginnen. Het staat ook in uw orde van dienst afgedrukt. En voor de mensen die meeluisteren zal ik zeggen dat het een gedeelte is uit Nehemia 1 en daarvan de versen 1 tot en met 4. Nehemia 2 en daar ook van de versen 1 tot en met 4. En dan Nehemia 6, vers 1 tot en met 16. Dat is het langste stuk, dat doen ze met z'n drieën of met z'n vieren. Nehemia 1, Nehemia 2, Nehemia 6. We beginnen bij Nehemia 1.
Toen ik in het huis van Samaria de zoon van Delaya, de zoon van Maheta Beelgam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten, zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden, en zo zou handelen en zondigen, en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat, en vergeld hun naar deze daden van hen, en ook naar de profetes Noadja, en de overige profeten die mij bevreesd willen maken. De huur werd in de 25e van de maand Elul voltooid, na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden, en in hun eigen ogen zeer in achting hielden, want zij wisten dat dit werk voor ons God uitgedaan was.
Dank jullie wel. En dan ook nog van die moeilijke namen. Wie heeft dat stuk uitgekozen eigenlijk? We willen met elkaar gaan zingen uit Op toonhoogte, nummer 372. Al ligt de hele stad aan stukken, met zware stenen sjouwen wij. De God des hemels zal toen lukken en daarom bouwen wij Jeruzalem zoals Nehemia. Op toonhoogte 372. Gemeente, eigenlijk is de preek één grote samenvatting van hoofdstuk 1 tot en met 6. En hoofdstuk 5 sla ik dan over, want daar komt de weerstand van binnenuit. En als u nou over een half uur of drie kwartier, want je weet maar nooit hoe lang zo'n preek duurt, Als u dan denkt van nou, dat was een mooi verhaal, dan hebt u toch een boel gemist. Want het gaat over de herbouw van de muur van Jeruzalem. Het gaat eigenlijk om de bescherming van de tempel. Maar u bent volgens Paulus die tempel. En wij als gemeente zijn een tempel. Dus al luisterende moet u zo af en toe eens lijnen proberen te trekken naar uw persoonlijke leven en naar de gemeente, de kerk van God. Paulus zegt in Romeinen 15 vers 4 dat alles wat in het Oude Testament is opgeschreven, dat ons ten voorbeeld is geschreven om iets van te leren. En dat geldt denk ik ook voor deze geschiedenis. Hebt u het gehoord? De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Al een paar jaar doen Leon van Esseveld en ik de groep 7-8 boven. En door omstandigheden hadden we het zo geregeld dat hij de maandag zou vertellen. Op dinsdag was ik aan de beurt, op woensdag hij weer en op donderdag ik. En hij moest op maandag vertellen, maar dat was een kansloze missie. Want ze hadden in het boekje gelezen dat er gebouwd zou gaan worden. Dus ze zaten allemaal met een hamer boven. Die moesten ze nog op de grond leggen. Dat ging net. En ze wilden maar één ding. Naar buiten. Bouwen. Dat Bijbelverhaal. Die uitleg. Dat drinken. Bouwen. Op zich een goed streven, maar voordat je gaat bouwen, heb je wel het een en ander nodig. Ik denk dat er in ochtend ook wel over gepraat is, over dat stukje groen daar bij de Molendam waar gebouwd is. Ik denk dat je het niet kon missen als je er langs reed, want als je het niet zag, dan hoorde je het wel. Nou, daar gaat het eigenlijk ook over vanmorgen, over horen. Er zijn mannen die wat horen. Tot 7 keer toe horen ze wat. Als we bij de 7e keer gekomen zijn, dan weet je dat de preek bijna is afgelopen. Horen. Ik kwam in de tent op maandagmorgen en ik vroeg, als je nou begint met bouwen, wat heb je dan nodig? Nou, er moest toch wel een architect bij zijn. En een plattegrond moest ook gemaakt worden. Op dinsdag kwam ik terug en toen zeiden ze, nee, gereedschap en stenen heb je ook nodig. Op woensdag een fundament en een stuk grond om op te bouwen en cement, dat heb je ook nodig. En op donderdag werd er gezegd, ramen, hout en verf. Dat waren 10 dingen, dat vond ik een mooi aantal en ik dacht, daar laat ik het bij. Weet je, in de geschiedenis van vanmorgen gaat het ook over bouwen. Niet over het bouwen van een huis, maar over het bouwen van een muur. En dat is iets heel wonderlijks. Op een gegeven moment is Jeruzalem in brand gestoken. De tempel is verwoest en de muur rondom Jeruzalem is afgebroken. En de mensen, je ziet ze lopen, worden als gevangenen weggevoerd naar Babel. Daar moeten ze heen. En dat is best een eind weg hoor. Want daar ligt Jeruzalem. En het was een hele lange reis naar Babel. Zo'n 1000 kilometer. Maar na 70 jaar mochten de mensen van een koning Kores weer terug. En ze zijn gegaan. Maar niet allemaal. En langzamerhand werd Jeruzalem weer opgebouwd. De tempel werd gebouwd. En huizen om in te wonen. Maar die muur om Jeruzalem, zodat je veilig kunt wonen, die kwam maar niet af. Het lukte gewoon niet, het ging niet. Die muur, daar zaten gaten in. En de poorten waar deuren in zaten, die deuren waren verbrand. Ik heb jullie van alles gevraagd om te zeggen wat je nodig hebt om te bouwen. Maar ik heb eigenlijk 1 ding gemist. Ja, wel meer hoor. Maar je hebt iemand nodig die de leiding neemt. Die zegt wat er moet gebeuren. Want toen die jongens maandagmorgen eindelijk naar beneden konden. En toen ze de trap afrenden, ze moesten eerst ook nog drinken. En toen ze naar buiten renden. En toen ze daar bij dat veldje kwamen en toen ze vroegen welk veldje is voor ons. En toen ze daarin gingen staan en er lagen al een paar pallets op de grond. Toen stonden ze met die hamer in de hand. En toen zeiden er een paar, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, bouwen. Maar hoe? En wat? En waar? En ik denk dat er een paar mannen bij zijn geweest die zo af en toe hebben gezegd van nou, laten we het eens zo gaan doen. Laten we het zo eens gaan aanpakken. En zo iemand was Nehemia. Die tegen de mensen vertelde wat ze moesten gaan doen. Was hij architect dan? Nee. Hij was helemaal geen bouwer. Hij was een schenker. Hij gaf wijn aan de koning Artaxasta in Babel, in Susa. Maar hoe komt zo'n man er dan bij om een muur te gaan bouwen? Dat kwam zo. Nehemia kreeg bezoek uit Jeruzalem van zijn broer en een paar vrienden. En Nehemia vroeg aan zijn broer, hoe is het in Jeruzalem? Dat doe jij, misschien heb, toen u terugkwam van vakantie, hebt u het ook wel gevraagd. Hoe is het in Ochten? Hoe is het in Jeruzalem? En dan zegt zijn broer, eigenlijk niet zo goed. De mensen worden uitgelachen en bespot. Want de muren van de stad zijn kapot. En de poorten zijn verbrand. Het gaat niet zo best. De vijanden kunnen in en uitlopen, want de muur is niet dicht. En dan gebeurt er iets vreemds. Tenminste, ik vind het eigenlijk heel vreemd. Want als Nehemia dat hoort, dan begint hij te huilen. En dan moest je goed luisteren. Nehemia is nog nooit in Jeruzalem geweest. Zijn vader en moeder waarschijnlijk ook niet. Zijn opa en oma denk ik ook niet. Misschien zijn overgrootouders. Die zijn in Jeruzalem geweest. Hij is er nog nooit geweest. Hij kent het alleen uit verhalen. Kunt u nagaan hoe belangrijk verhalen zijn. Geschiedenis ook. En toch begint hij te huilen. Hij had kunnen denken van ach, dat is toch ook jammer. Maar dat denkt hij niet. Want hij weet dat hij deel uitmaakt van dat volk wat daar woont. Hij is een Israëliet, hij is een Jood. Net als de mensen die daar wonen in Jeruzalem. En hij begint te huilen en hij begint te bidden. Hij bidt tot God. En hij bidt en hij zegt, Heere God, het spijt me. Ik belijd schuld voor alles wat we verkeerd hebben gedaan. Het volk en ook ik. En wilt u alstublieft naar mij luisteren? Wilt u mijn gebed verhoren? En wilt u mij helpen met wat ik moet doen? En wilt u mij helpen met die man? Met die man? Welke man? Nou, met deze man. De koning. Want als de winter voorbij is, dan komt na 4 maanden komt de koning weer in het paleis. In Susa. En dan schenkt Nehemia weer wijn in voor de koning. Met die man moet de Heere God hem helpen. En als Nehemia na 4 maanden de wijn inschenkt voor de koning, dan denk ik dat hij 4 maanden lang bezig is geweest met Jeruzalem. Je kunt het van zijn gezicht afzien, want hij is nog steeds verdrietig. En dat ziet de koning en die zegt tegen hem, Nehemia, wat is er met je aan de hand? Ik zie het aan je gezicht. Je bent verdrietig. En dan schrikt Nehemia. Want je mag in het bijzijn van een koning niet verdrietig zijn. En dan zegt Nehemia, koning, zou u ook niet verdrietig zijn als de stad van je vaderen, van je familie, van je volk in puin zou liggen? En dan vraagt de koning, Nehemia, wat wil je? En ik denk dat Nehemia erover na heeft gedacht. Wat hij wil. Maar voordat hij dat zegt, dan staat er: toen bad ik tot de God van de hemel. Wat hij gebeden heeft, ik weet het niet, dat noemen wij een schietgebedje. Even onder het werk, tijdens de strijk of zo. Hè? En dan zegt Nehemia: ik wil graag naar Jeruzalem en ik wil graag de muur herbouwen. Ik wil aan het werk daar. En dan vraagt de koning aan hem: hoe lang denk je dat je weg bent? En ze spreken een tijd af. En de koning zegt: maar je gaat niet zomaar. Je krijgt wat dingen mee. Je krijgt brieven mee. Die brieven zijn een soort paspoorten, zodat je door de landen kunt reizen. En je krijgt ook een brief mee, zodat je kunt melden bij de baas van het hout in de buurt van Jeruzalem, zodat jij hout kunt krijgen om te bouwen. Mooi is dat, hè? Jeruzalem moet herbouwd worden, die muren. En daar krijgt Nehemia hout voor van de koning. Zo. En je krijgt ook nog wat beveiliging mee, wat soldaten voor onderweg. Zo lag het ook klaar. Maandagmorgen. Dat hout kwam overal vandaan, hoor, uit de hele Betuwe. Het was koninklijk hout. En de veldjes waren verdeeld. Dat viel mij meteen aan het begin van de week al op. Dat is het verschil met Jeruzalem. Het eerste wat hier stond, was het hekwerk. Was de muur eromheen. In Jeruzalem is het net omgekeerd geweest. Daar werd de tempel gebouwd, daar werden de huizen gebouwd, maar die muur eromheen is nooit afgekomen. Jongens, weet je waarom dat hekwerk eromheen stond? Om twee dingen. Ten eerste om ervoor te zorgen dat als jullie zo enthousiast bezig waren, dat je niet de weg zou oprennen en misschien onder een auto terecht zou komen. Maar ook om ervoor te zorgen dat er niemand binnen kon komen, bijvoorbeeld 's nachts, om iets mee te nemen. Toen jullie daar stonden, werd er een plan gemaakt en toen werd er gewerkt. Nou, ik denk, Nehemia heeft 4 maanden gewacht voordat de koning terug was. Toen heeft hij de reis gehad van Babel naar Jeruzalem, ik denk toch wel 2 maanden. En al 6 maanden heeft hij in zijn hoofd wat er moet gebeuren. Dus ik denk dat toen hij in Jeruzalem kwam, is hij meteen aan het werk gegaan. Net zoals jullie wilden. Maar dat deed hij niet. Hij deed iets heel vreemds. Maar eerst gebeurt er iets, daar heb je de eerste. Ik heb er een 1 bij gezet. U kunt het in de Bijbel nalezen. Nehemia is alleen nog maar in Jeruzalem gekomen. En er zijn een paar mensen die dat gehoord hebben. Er is een zekere Nehemia gekomen. Wat komt hij doen? Ze hebben het gehoord. Nehemia. En die Nehemia die zoekt iets goeds voor de Joden. Dat hebben ze wel door. En dat willen ze niet. Er is de eeuwen door niet zoveel veranderd. Hij zoekt iets goed voor de Joden, hij wil iets voor Jeruzalem doen, voor Israël, voor Juda. En daar zijn deze Sanballat en Tobia al boos over. Dat is de eerste keer dat je dat leest, dat er wat mensen wat hoorden. Voordat Nehemia aan het werk gaat, gaat hij er heel vroeg uit, 's nachts. En dan gaat hij op een rijdier zitten en met een paar andere mannen. Hij is nog maar 3 dagen in Jeruzalem. Gaat hij 's nachts langs de muur. Hij gaat de stad rond. Om de muur te inspecteren, om te kijken waar die kapot is. En op een gegeven moment kan hij niet verder, want dat dier kan niet verder. Want er ligt zoveel puin, zoveel steen. Het dier kan niet verder. Maar voordat hij dus aan het werk gaat, inspecteert hij eerst de muren. En de volgende dag, dan gaat hij naar de leiders van het volk toe en naar de mensen. En dan zegt hij: ik ben gekomen uit Susan. En ik heb toestemming van koning Artaxasta. En we gaan de muren van de stad herbouwen. 150 jaar hadden ze in puin gelegen. En er komt iemand van buitenaf vertellen hoe het moet. Precies. Dat is de leeftijd van je opa en oma en van hun opa en oma. Ja, zo lang is het al. Vorige week heb ik een begrafenis gehad van een mevrouw van 104. Die was heel oud. Maar dat is nog geen 150 jaar. 150 jaar in puin. En die Nehemia komt zeggen, zo gaan we doen. En hij vertelt erbij wat de koning gezegd heeft. En ook wat God allemaal al geregeld heeft. Want wat had Nehemia ook alweer gedaan als eerste? Help mij met die man, hè? En moet je eens kijken wat hij van die man, die koning, allemaal gekregen heeft. Brieven om de grenzen over te komen. Lijfwachten om hem te beschermen tijdens de reis. Brieven om dat hout te krijgen. Of God dat gebed verhoord heeft. Met die man. En de mensen worden enthousiast. En ze zeggen. We gaan aan het werk. We. Niet alleen. Maar samen. We. Laten we opstaan. En gaan bouwen. Daar heb je ze weer. Die tegenstanders. Ze hoorden dat. Dat er gebouwd moest worden. Nou, daar hadden ze echt helemaal geen zin in. Die stad moest in puin blijven. Die muur moest niet opgebouwd worden. En dat zeggen ze ook. Ze bespotten de Joden. Denk je nou toch echt dat je die stad weer kunt opbouwen? Maar Nehemia hoort het en hij geeft een heel mooi antwoord. Hij zegt, de God van de hemel zal het doen lukken. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Wij. Niet alleen, maar samen. En dan vertelt Nehemia precies waar iedereen aan het werk moet. Iedereen krijgt een taak. En ik wou dat eigenlijk voor in de kerk uitbeelden, maar ik dacht al dat het hier een beetje druk zou zijn voorin. Maar hij deed dat heel slim. Stel je nou eens voor dat de avondmaalstafel, dat Jeruzalem is. En dan is het avondmaalstelletje uit Kenia, dat is dan de tempel. Dan moet hij eigenlijk een beetje daar staan, vlakbij het doopvont. Maar weet je wat hij dan doet? Dan wijst hij iedereen een plek aan. En dan zegt hij, die mensen die daar wonen, beginnen aan dat stukje bij de muur. De priesters, die moeten bij de tempel bouwen. En de mensen die daar in de stad wonen, moeten dat doen. En de mensen die daar in de stad wonen, moeten dat stuk doen. En de mensen die daar wonen, moeten dat doen. Hij wijst iedereen een stuk aan, vlak bij zijn eigen huis. Daar zouden ze in Den Haag nog een boel van kunnen leren, want het scheelt je een heleboel forenzen. Dat is geen grapje. Dat is natuurlijk echt zo. Dicht bij je huis bouwen, dat scheelt je een heleboel reistijd. Nehemia wist heel goed wat hij deed. En hij wist nog iets anders. Dames, stel je nou voor, hè? U woont hier. Ja, je moet nooit voor in de kerk gaan zitten als ik preek, maar dat weet je dan. Stel u nou voor, hè? U woont hier bij dat doopvond. U. Met gezin, met familie. En u krijgt de opdracht om dit gedeelte van de muur te herbouwen. Als je dan met die muur bezig bent, dan bouw je natuurlijk voor die stad, want die muur moet af. Maar je bouwt ook voor jezelf. Want als je dat stuk van die muur goed maakt, dan bescherm je ook je eigen gezin wat er meteen achter woont. Dus je bouwt voor jezelf en je bouwt voor de hele stad, voor de hele gemeente. Toch? Slim. Wijs ook. En als er dan een vijand komt, dan vlug je niet meteen weg als je op die muur staat. Want dan weet je heel goed, mijn eigen gezin woont erachter. Ik blijf wel op die muur staan. Ik blijf ze beschermen. Zo gaat hij aan het werk. De taken worden verdeeld en iedereen gaat aan het werk. En er staat er heel mooi dat er een zekere Salm samen met zijn dochters aan het werk is. Hele gezinnen zijn aan het werk. Het is net vakantie Bijbelweek. Ik denk dat als u van de week was komen kijken, dat er nou misschien wel 3 of 4 generaties aan het werk zijn geweest uit 1 familie. Zo wordt er samen gewerkt. Daar heb je ze weer. Doet iedereen mee? Nee, een paar mensen niet. Maar de meeste mensen werken mee. Daar heb je ze weer. Eerst hadden ze alleen maar gelachen en hadden ze maar gespot. Maar er komt toch niks van terecht. Toen waren ze boos geworden. En nu horen ze dat die Nehemia de taak aan het verdelen is. En dat mensen echt aan het werk gaan. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Nu worden ze pas echt boos. En ze beginnen te spotten. Denk je nou echt dat je die muur afmaakt? Straks is die muur af en er hoeft maar een vos overheen te lopen en de boel stort weer in. Er komt echt niks van terecht. Het wordt niks. En wat doet Nehemia dan? Als er zo gespot en gelachen wordt. Nehemia bidt. En het werk gaat door. En al na 30 dagen is de muur al half klaar. In 150 jaar was er niets gebeurd. En nu na 30 dagen is de muur al half klaar. Maar toen die vijanden hoorden dat dat werk zo goed ging, zo snel ging, toen ze dat weer hoorden, toen waren ze best echt boos. En toen overlegden ze met elkaar en toen zeiden ze van, we gaan vechten. We gaan vechten, we gaan ze aanvallen, nu kan het nog, nu is de muur nog kapot, nu kunnen we de stad nog binnenkomen, we vallen ze aan. Maar Nehemia hoort dat. En dan staat er iets heel moois. Het staat in Nehemia 4 vers 9. Het is de eerste keer dat je dat in het hoofdstuk leest. Of in het boek leest. In Nehemia 4 vers 9. Daar staat. We baden tot onze God. We. Als je die eerste drie hoofdstukken leest. Dan lees je steeds dat Nehemia bidt. Nehemia. Nehemia bad. Nehemia bidt. Maar in het vierde hoofdstuk. Staat er we baden. Het is alsof de mensen het voorbeeld van Nehemia hebben gezien. Zoals uw kinderen. Als u gewend bent om met ze te gaan bidden als ze heel klein zijn. Dan gaan ze dat voorbeeld op een gegeven moment volgen. Dat kan niet anders. Wat gebeurt er dan? Nehemia zet wachtposten uit. Na dat gebed. Het is niet alleen bidden, het is ook werken. Hij zet wachtposten uit en de mensen die staan op de muren. Met speren. En zwaarden. En dat hoort de vijand ook. Die vijand hoort dat Nehemia is voorbereid. En dan zeggen ze van nou, laat nou maar zitten. Als ze toch al klaarstaan om zich te verdedigen, laat het dan maar zitten. Nehemia neemt ook nog iemand mee. Want stel je voor dat Nehemia hier loopt. En daar wordt aangevallen. Dan heeft hij een man bij zich met de bezuin. En die man die blaast dan op de bezuin op een soort trompet. Zodat mensen zich allemaal moeten verzamelen op de plek waar de vijand de stad aanvalt. Een soort radiotelegrafist. Zoals je militaire dienst bij hebt. Hoofdstuk 6 vers 1. Ze hoorden dat de muur bijna klaar was. Bijna. De gaten waren gedicht. De muur was op de goede hoogte. Alleen de poorten nog. Daar zaten deuren in en die deuren waren verbrand. Dat was het enige wat nog moest gebeuren. En toen ze dat hoorden, dachten ze, die vijanden, nou moeten we het anders gaan doen. We hebben ze eerst uitgelachen en bespot. Dat werkte niet. Toen wilden we ze aanvallen met een leger. Dat werkte ook niet. 150 jaar hebben die muren in puin gelegen en nu komt er een zekere Nehemia en die geeft leiding aan het volk. En in binnen 2 maanden is die muur klaar. We moeten Nehemia hebben. Als hij maar weg is, dan stopt het bouwen wel. Eerst sturen ze Nehemia een brief. Heel aardig brief hoor, tenminste zo lijkt het. Nehemia, we willen graag eens met je praten. 40 kilometer verderop in het Onodal. Om hem maar bij dat werk weg te halen. Nee, zegt Nehemia, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb het zo druk. Ik ben bijna klaar, ik moet mijn werk eerst hier afmaken. Ja, dat antwoord wilden ze niet. Dus nog een brief. En nog een brief. En nog een brief. 4 brieven achter elkaar. En elke keer zegt Nehemia, nee... Ik kan niet. Ik ben met een groot werk bezig. Ik kan niet komen. Dan doen ze het anders. Dan doen ze een open brief. Dat is een brief die iedereen kan lezen. Een soort Facebook. Iedereen kan het lezen. En daar zeggen ze in, oh zo slim. Daar zeggen ze in, Nehemia? We hebben een gerucht gehoord. Ja, we weten het natuurlijk niet precies zeker, maar... We hebben gehoord dat jij de muur aan het herbouwen bent. En dat jullie in opstand komen tegen de koning. En dat jij zelf koning wilt worden, dat hebben we gehoord. Er is helemaal niets van waar, maar wat moet je ermee? En Nehemia zegt, jullie liegen. Jullie bedenken het in jullie eigen hart. Dus hij doet er niets op uit. Dus hij wil niet met ze praten. Hij gelooft niet in hun leugens en dan doen ze iets heel slims. Dan komen ze met een halve waarheid. Want ze kopen iemand om, die krijgt geld en die sturen ze naar Nehemia toe. En die zegt tegen Nehemia, Nehemia, ze willen je doden. Nou, dat klopt. Dat wilden ze ook. Maar ik weet de oplossing, Nehemia. Als jij nou met mij meevlucht naar de tempel, dan ben je daar veilig. Dan sluiten we ons daar op en dan kunnen ze niet bij je komen. Geraffineerd, hè? Nehemia was geen priester. Nehemia mocht niet in de tempel komen. Hij had daar niets te zoeken. Zijn leven redden om de tempel in te gaan. Nehemia kijkt wel uit. Dat doet hij niet. En dat zegt hij ook. Nee, zegt Nehemia, dan overtreed ik de wet van God. Wat zou Nehemia niet een slechte naam krijgen? Dan zou zelfs zijn eigen volk niet meer naar hem willen luisteren. En dan? Na 52 dagen is de muur klaar. Dat is wat. 150 jaar is het niet gelukt. En na 52 dagen is de muur klaar. Dan krijg je de zevende. Die mannen hoorden dat natuurlijk ook, hè, dat die muur klaar was. Wat zullen ze nou weer bedenken? Nee, ze bedenken niks. Ze worden bang. Bang omdat de muur klaar is? Nee. Omdat ze heel goed weten dat als die muur klaar is, dat hebben die mensen niet gedaan. Dat heeft God gedaan. En dat zeggen ze ook in vers 16. God. Toen alle vijanden hoorden dat de muur weer opgebouwd was, werden ze bang, omdat de vijanden wisten dat het werk door God was gedaan. En dat hebben jullie de hele week gezongen. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Laten we dat maar zingen met elkaar. Vroeger noemden ze dit de tussenzang. Hij staat niet in de orde van dienst, dus u moet het hier meelezen. Weet je het nog? Afgelopen maandag. Een architect en een plattegrond, zei er een. Nee, zijn ander gereedschap en steen heb je ook nodig. Fundament, grond en cement heb je nodig. Ramen, hout en verf. Ik vond dat 10 en dat vond ik een mooi aantal. En toen kwamen er 's avonds nog 2 meisjes bij me. En die zeiden, we weten nog wat. Ze kwamen binnen, volgens mij tijdens het optreden in de tent, of er net voor. En toen zeiden ze, je hebt nog iets anders nodig. Ik zeg, wat dan? Bouwvakkers. Je hebt mensen nodig om het werk te doen. Ja, maar die is mooi. Dat is een geweldige. Ja, tuurlijk. En jongens en meisjes, dat is iets heel wonderlijks. God had die muren alleen kunnen herstellen, kunnen opbouwen. Hij heeft daar mensen voor gebruikt. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Ook in de gemeente hier in Ochten. God kan het zelf, maar hij wil jou, u en mij gebruiken. Om de gemeente op te bouwen. Hij hangt in het baken. Het schilderij. Elk jaar maakt een schilder een schilderij voor de vakantiebijbelweek. Vorig jaar had hij dat ook gedaan. En toen had hij een stukje in de Bijbel gelezen waar het over moest gaan en hij wist het niet. En toen was hij gaan slapen. En toen had hij gedroomd. En de volgende morgen zei hij tegen zijn vrouw, ik moet eigenlijk aan het werk, maar ik heb er geen tijd voor. Ik heb gedroomd over dat schilderij en dat ga ik nu schilderen. En dat heeft hij vorig jaar gedaan, meteen. Naar aanleiding van die droom. Geloof ik daarin? Ja, daar geloof ik in. Gebeurt dat altijd? Nee. Nee. Echt niet. Zeker niet als je erop wacht. En dat is dit jaar ook gebeurd. Want het is natuurlijk prachtig als zoiets gebeurt, hè? Dat je zo'n schilderij in je droom voor je ziet en dat je hem gewoon gaat tekenen. Of schilderen. En hij had gehoopt dat dat dit jaar weer zou gebeuren, maar het gebeurde niet. Dus heeft hij het begin getekend, geschilderd? En hij hoopte dat er nog meer zou komen. Maar er kwam niks. En dan moet je straks eens kijken. Hij hangt in het baken en het is eigenlijk een... Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is... Hij heeft dat grote doek heeft hij een beetje raar gebruikt. Aan de bovenkant heeft hij geschilderd en aan de onderkant zit nog wel zo'n leeg stuk. Ja, zeker wel. Dat was voor... Als er nog wat kwam, hè? Maar er kwam niks. Ze hadden hem zelfs afgelopen vrijdag, als ik me niet vergis, hadden ze die onderkant omgevouwen naar de achterkant toe en omhoog geplakt. Ja, maar dat wil ik niet. Hij moet helemaal blijven hangen. Weet u wat dat onderste gedeelte is? Dat is voor jou. En voor jou. En ook voor jou. Je snapt hem al, hè? En ook voor jou. En voor u. En voor jou. Dat is voor iedereen hier in de gemeente die deel wil uitmaken van de gemeente. Dat is het gedeel waar nog geschilderd moet worden. Want, en ik zeg het met respect, niet alleen die schilder heeft dromen, maar God heeft ook een droom. God heeft een plan met deze wereld. En God heeft een plan met deze gemeente. En daar mogen we allemaal ons steentje aan bijdragen. Letterlijk en figuurlijk. Dat grote gedeelte wat nog leeg is, daar moet nog gebouwd worden. Daar moet nog gewerkt worden. Bouwvakkers heb je nodig, zei dat meisje. Op donderdagavond. En een half uur later kwam ze terug met z'n tweeën. Toen zei ze, nog één ding. Leuk is dat, hè? Dan hebben ze natuurlijk de hele tijd over nagedacht. Nog één ding. Ik zeg, nou vertel het dan maar. Dat is de 12e, ook mooi, hè? We hebben de 7 al gehad, dat is de 12e. God, die heb je ook nodig. En toen renden ze weg. Want God is de bouwer van alles. Amen. Laten we met elkaar zingen. Als ik me niet vergis, Psalm 125... De versen 1 en 2. Psalm 125, vers 1 en 2. En daarna, na een tussenspel neem ik aan, zingen we met elkaar op toonhoogte 52. Dat is ook geschreven naar aanleiding van Psalm 125. Psalm 125, vers 1 en 2 en op toonhoogte 52. Gemeente, we willen met elkaar danken en bidden. En ik neem aan dat dominee Zonneberg vanavond de voorbeden doet. Maar ik kreeg een mailtje binnen van iemand die, dan noem ik ook de naam maar gewoon. Dan weet u het dus, geen mail sturen naar mij, ook niet voor in de kerk gaan zitten. Wilma Illings, die hoopt de komende week geopereerd te worden, want de schouder gaat steeds uit de kom. En dan kun je bouwen. En ze is al 2 keer geopereerd en dit wordt de 3e operatie. Dus ik stel voor dat we daar met elkaar voor bidden. Gemeenten zullen met elkaar bidden en danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u de bouwer bent van alles. En Heere God, we moeten er nog over nadenken hoe het toch kan dat u ons daarvoor wilt gebruiken. Want u bouwt door ons heen. Hoe is het mogelijk? Heere God, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor de afgelopen week. Dank u wel dat wij levende stenen mogen zijn in uw handen. En dat u daarmee uw gemeente wilt bouwen. Heere God, ik wil u danken voor al het werk wat in de afgelopen week door al die vrijwilligers mocht worden gedaan. Vrijwilligers, het waren bouwvakkers, door u aan het werk gezet. En ik wil u vragen, als er de komende periode nog weer eens een beroep op mensen wordt gedaan, Heere God, wilt u ons er dan aan herinneren dat het niet een kerkenraad is die wat vraagt of roept, of een jonge man hiervoor in de kerk, maar dat u het vraagt. Nehemia had heel makkelijk in Susan kunnen blijven. Hij had daar een prachtige baan. Verantwoordelijk ook. Maar Heere God, u wilde hem gebruiken. Laat u het ons zien, Heere God, hoe wij door u gebruikt kunnen en mogen worden door samen te bidden en te bouwen. Heer, ik dank u voor al het goede van deze week, ook van deze dienst. Wilt u vergeven wat niet naar uw wil was? En gaat u met ons mee. Naar onze huizen. Geeft ons nog een gezegende zondag, een dag die mag zijn, tot eer van uw naam. Bouwt u vandaag verder aan ons. Heere God, ik wil u bidden voor Wilma Elings. In deze week hoopt ze geopereerd te worden. Heere God, wilt u de handen van de chirurg zegenen. We bidden samen, met elkaar, voor haar, om zegen. Heer, we leggen alles voor u neer. Al het bouwwerk wat gedaan mocht worden. En we danken u voor al het goede dat u geeft. Zo bidden we u. En danken we u. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. De eerste collect is voor de vakantie Bijbelweek, de 2e voor de kerkrentmeesters en de 3e voor het bouwfonds. Dat is ook wel een mooie. Er waren een aantal vrijwilligers voor. Ik noem jullie namen niet, maar het waren er 6. Ik weet niet precies hoeveel er komen, maar kom maar. Die 5 of 6 die dat waren. We willen daarna zingen het lied uit op toonhoogte nummer 151. En dat is Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Op toonhoogte nummer 151 na de inzameling van de gaven. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegenen van onze God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen. U krijgt bij de uitgang, en ik kan me voorstellen dat er nu al een paar mensen mandjes gaan pakken en op hun plek gaan staan. Maar ik weet niet hoe ze dat afgesproken hebben. U krijgt bij de uitgang een zakje mee. In dat zakje zitten 3 Lego steentjes. Misschien iets om mee te bouwen. Of om fouten uit te wissen, want het zijn eigenlijk gommetjes. Er zit ook een bijbeltekstje aan vast. Hij is bedoeld voor een ieder. Dus als u met 5 mensen in een gezin woont en u bent hier met z'n 5, prima. Hebt u nog een kind bij de oppas, neemt u dan voor dat kind mee. Spreek wel even af wie voor dat kind meeneemt, trouwens. Het kan zijn dat u in de afgelopen week thuis de orde van dienst hebt gekregen en ook al zo'n zakje hebt gekregen, dan mag u hem nu openen. En nu zijn er een heleboel mensen beschaamd, want die hebben dat al eerder gedaan, thuis. Het kan ook zijn dat een aantal mensen hem thuis nog niet gehad hebben. Ik hoop dat hij in de komende week of de week erop bezorgd wordt, met de verontschuldigingen en een hartelijke groet. Mocht u nou thuis 1 zakje hebben gekregen en u zit hier met z'n 2, neem dan bij de uitgang nog 1 zakje mee. Ik wens u een gezegende zondag.